De kerkenraad deelt u het volgende mee, de gemeente, dat de tweede huwelijksafkondiging van Arjan Tanis en Thera Baars. Het huwelijk zal voltrokken worden, zo de Heere wil, aanstaande vrijdag, 28 juli. Kerkelijk bevestiging om 14:15 al hier door dominee Baars. De eerste huwelijksafkondiging van Gert van den Nieuwendijk en Karin van der Velden. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan student M. Visser uit Sliedrecht. Als dan zal er ook de extra collecte zijn voor het bouwfonds. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen, gemeente, Psalm 113, vers 1 en 4. Gij's heren, knechten, looft de Heer. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, vers 1 en 4. Luisteren we nu met eerbied naar de heilige wet des Heren en zingen wij daarna Psalm 128, het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar 's Heren wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Psalm 128, vers 3, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gaan we nu luisteren naar het woord des Heren in de schriftlezing, gemeente, die u voor vanmorgen vindt in Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14. Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14. Daar lezen wij in het woord des Heren: terzelfder tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heer: het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere, onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Dies zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen, en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun in rouw en vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in dit voorgelezen gedeelte, Jeremia 31 en daarvan het derde vers. Jeremia 31 vers 3. Waar wij in onze tekst lezen: de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Tot zover onze tekst. Zoeken we nu het aangezicht van de Heer om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen we gedenken onze broeder van den Steenhoven. Afgelopen week heeft hij een ernstig bericht ontvangen. In zijn hoofd zijn tumoren ontdekt. Hij ligt nu in het ziekenhuis, kan niet spreken. U begrijpt, gemeente, zijn toestand is heel ernstig. We zullen hem aan de Heere opdragen. We willen ook aan de Heer opdragen vanmorgen onze broeder Wiegel. U weet ook dat zijn situatie zorgelijk is. Zijn bloed is niet goed, heeft hij in de afgelopen week gehoord. Morgen zal hij opnieuw onderzocht worden. Laten we ook onze broeder, deze broeder, aan de Heere opdragen in onze voorbeden. Trouwe Heer in de hemel, aan de morgen van deze uw dag hebt u ons vergaderd rondom uw woord. De deuren van uw huis zijn weer opengezet en wij mochten opkomen naar het huis des gebeds. In uw huis, Heer, wordt toch niet alleen het woord verkondigd, maar mogen wij ook als gemeente naderen voor uw heilig aangezicht en geef dat uw dienaar vanmorgen de tolk mag zijn van ons aller hart. Als wij tot u naderen in de weg van het gebed, om u in de eerste plaats hartelijk te danken, Heere, dat we hier vanmorgen mogen zijn. O Heer, het is voor ons zo vaak gewoon en zo weinig staan we erbij stil wat de genade het is om op te gaan naar de kerk, om ons te scharen onder het woord, te luisteren naar uw stem. Heere, we hebben het onderweg naar de kerk gezien. Hoeveel op een dag als deze op vakantie gaan, bepakt en beladen, met op het gezicht een glimlach. En mensen die op vakantie zijn en genieten. Maar Heere, als u ze niet bekeren zult, dan zullen ze, zegt uw woord, toch voor eeuwig verloren gaan. En Heer, wij zijn geen draad beter, Maar u maakt nog onderscheid waar geen onderscheid is. U hebt ons een plaats gegeven in het midden der gemeente al hier. U wilt ook vandaag arbeiden aan onze zielen. O God, laten we dat goed op waarde schatten. Laten we dat waarderen. Ja, Heere, laat dat ons ootmoedig stemmen. En ons doen vragen, Heere, werk ook in mijn ziel vandaag. Laat het woord wat vandaag verkondigd staat te worden ook voor mij tot een rijke zegen zijn. O Heer, en dan beseffen we het met elkaar op dit moment dat we dat niet verdiend hebben. Daarom bidden we u, Heere, leid ons door uw Heilige Geest. Geef uw dienaar de woorden in de mond om tot de gemeente te spreken. Heer, u weet wat er in hem omgaat. Als hij vandaag de gemeente in zijn geboorteplaats mag dienen. Jaren geleden heeft hij al mogen geloven, Heere, dat het woord wat voor op de kansel staat waar zal worden. En vandaag is het in vervulling gegaan. Ach Heere, wat bent u goed voor hem. Laat het nu vandaag ook goed mogen zijn hier, omdat u er bent. Daarom loven wij u, want u bent goed. Laat vandaag, Heere, het woord wat verkondigd zal worden tot een rijke zegen zijn voor de gemeente. Dat is toch het diepste verlangen van uw dienaar. Dat het vandaag niet zal gaan om een mens. O Heere, hoe gemakkelijk kan het gaan ook van op een dag als deze. Dus horen hoe hij preekt. Maar Heer, het gaat niet om een mens, het gaat om u. Laat mij dan maar wegvallen, o God, en laat u overblijven. Dat de gemeente uw stem mag horen. Dat we samen gezegend mogen worden vanuit uw heiligdom. Heer, geef dat aan onze kinderen. Laten zij vanmorgen uw zegen ontvangen. Laat de preek ook voor hen duidelijk zijn, begrijpelijk. Geef dat ook aan onze jonge mensen, Heer. U weet wat zij nodig hebben. Wil ook de prediking van vanmorgen voor hen gebruiken. Denkt u aan hen die in de kracht van het leven zijn. Met alle moeite en zorgen, vreugden, blijdschap en verdriet. U weet wat er allemaal in ons leven is, o God. Wil het woord van vanmorgen toepassen aan ons hart. Denkt u aan onze ouderen, gekomen in de avond van het leven, met hun eigen zorgen en moeite. O Heere, geef zo uw zegen aan ons allen, aan uw dienaar, aan de gemeente. Help ons met het spelen op het orgel, in het dienen als koster. Laat alles met stichting en orde mogen geschieden tot uw eer, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opbouw van uw gemeente. Als we dan vanmorgen zullen horen, Heer, van uw trekkende liefde. Wilt u dan vanmorgen mensen nog trekken uit het rijk van de duisternis? Zij die nog onbekeerd zijn, bekeer ze vandaag. Wil het woord van vanmorgen ingang doen vinden voor het eerst in het hart. Dat ze op de knieën voor u terecht zullen komen. En u naar u gaan vragen en zoeken. Heer, wilt u ook zijn met uw volk en kinderen? U weet waar ze gelegerd zijn. U weet wat ze nodig hebben, ook geestelijk. Laat het woord van mogen dienen vanmorgen. Mogen zijn tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting. Nadat u weet wat zij nodig hebben. Geef ons allen zo, Heere, uw zegen. Kom, Heilige Geest. Ga de rijen door. Raak onze harten aan. Open ze voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. En laat aan het eind van deze dienst uw naam alleen de eer ontvangen. We dragen vanmorgen aan u op, Heere, hen die niet in ons midden zijn. We denken aan hen die op vakantie zijn. Wil ze bewaren, Heer, op al hun wegen. En brengt u ze ook weer veilig bij ons terug. We dragen aan u op de zieken, Heere. U weet wat er in het midden van de gemeente is, wie er ziek zijn. Wie door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen en die nu met ons verbonden zijn via de kerktelefoon, ontfermt u zich over hen vandaag, Heere. En laten zij ook een goede zondag mogen hebben. In het bijzonder mogen we u vanmorgen opdragen, twee ernstig zieken. Onze broeder van der Steenhoven, Heere. U weet van zijn situatie af, die is zeer zorgelijk. U weet van de kwalen die bij hem ontdekt zijn. O Heere, u weet wat hij nodig heeft. O mogen wij hem aanbevelen aan uw genade troon. Mogen wij hem voor u neerleggen. O God, ontfermt u zich over hem. op de weg die hij moet gaan. Al heeft de dokter dan gezegd dat hij niets meer kan doen, doet u dan wat, o God, werk in zijn hart. En maak hem klaar voor die godsontmoeting. Want hij zal u moeten ontmoeten, Heer. En hoe zal dat gaan? Alleen als hij geborgen is achter het bloed van uw Heer Jezus Christus. O, geef hem dat, dat hij dat kennen mag. Dat hij straks zonder verschrikken voor u kan verschijnen. O Heer, wees met hem en allen die hem omringen. In deze zeer moeilijke weg. Ondersteun ze, Heere, van onder eeuwige armen. En laat ze het merken, kennelijk ervaren, dat u ze helpt. Mogen we ook opdragen, Heer, onze broeder Wiegel. Hij heeft ook in de afgelopen week teleurstellende bericht gehad. U weet ook van zijn ziekte af, Heere, die is ook ernstig. Mogen we hem u aanbevelen, voor u neerleggen. O Heer, ontfermt u zich over hem. Ook als hij morgen weer een nieuw onderzoek zal ondergaan. Wil ook hem laten ervaren dat u van hem af weet. Dat de God van Psalm 121 niet sluimert nog slaapt. Dat de Heer een bewaarder is aan de rechterzijde. De hulp die komt. Zelfs als we het allerminst verwachten, dan bent u er toch. Want uw naam is de Heer. De ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben er. O Heere, zo dragen we deze beide broeders met allen die hen lief zijn aan u op. En alle andere noden der gemeente. U weet ervan af, Heere. Ook als we in de kerk zitten met ons hart vol zorgen. Met ons hoofd vol verdriet en vragen. Laat dan vandaag de prediking ons mogen sterken en bemoedigen. Dat het weer eens mogen voelen, ervaren. De Heere denkt aan me. De Heere ondersteunt me. De Heere vergeet mij niet. O Heere, zo zijn onze ogen op u. Wij komen tot u met lege handen. Ja, handen vol met zonden, bezoedeld en bevlekt. We hebben niets om u aan te bieden, Heere. Alleen onze schuld, onze zonden. Zie ons daarom vandaag ook niet aan in onszelf, Heere. Want dan is deze zondag te vergeefs en zal ze nog eenmaal tegen ons getuigen. Zie ons vandaag aan in uw lieve Zoon, in de Heer Jezus Christus, die in de schoot van u de Vader is, uw troetelkind. In hetzelfde hoofdstuk wat we lazen spreekt u over Efraïm als uw troetelkind, maar er is er nog een veel heerlijker, veel rijker, uw Zoon. Zie ons vandaag dan aan in hem. Zegen ons in hem. Laat hij verheerlijk mogen worden in de prediking. En laat wij ons zalig mogen luisteren aan uw woord. Wij smeken het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking gaan we met elkaar zingen Psalm 8. De versen 1, 3 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig op er wezen. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En s mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking zingen we zonder aankondiging Psalm 71, vers 15 en 16. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart met luid en harp uw goedheid zingen. O heilig opperwezen door Israël geprezen. Psalm 71, vers 15 en 16. Na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, vanmorgen hebben we een bladzijde opgeslagen van de profetieën van de profeet Jeremia. Een man die leefde van 650 tot 580 voor Christus. Jongens en meisjes, jullie hebben best wel eens van hem gehoord, denk ik. Jeremia, hij is geboren in Anatoot. Dat was een kleine plaats in het stamgebied van Benjamin, enige kilometers ten noordoosten van Jeruzalem. Zijn vader heette Hilkia en was priester. Jeremia was dus van priesterlijke afkomst en dat is in zijn profetieën te merken. Deze Jeremia, deze priesterzoon, hij werd door de Heer in het jaar 627 geroepen, niet om priester te worden, maar om profeet te worden. En de Heer sprak tot hem, hoofdstuk 1 staan die bekende woorden, indrukwekkende woorden. De Heer zegt tegen Jeremia, eer dat ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat ge uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd, afgezonderd. Ik heb u voor de volken tot een profeet gesteld. En de Heer riep Jeremia niet alleen, maar hij bekwaamde hem ook en heeft hem ook uitgezonden, zodat hij op mocht treden onder het volk. Onder vier koningen heeft hij het woord Gods verkondigd. Josia, Joachim, Joachin en Zedekia. En wat heeft hij verkondigd, gemeente? Wat was zijn boodschap? Die was steeds hetzelfde. Dat was eigenlijk uiterst eenzijdig. Wat heeft hij verkondigd? Wel, hij heeft tegen het volk gezegd, de Heere legt beslag op jullie. De Heere eist gehoorzaamheid aan zijn wetten. Ja, de Heere roept jullie op tot bekering. Dat was hard nodig. Er was heel wat afgoderij onder het volk. Er was heel wat eigenwillige godsdienst onder het verbondsvolk. Ethische en sociale zonden, ze waren aan de orde van de dag. En dan komt Jeremia als knecht des Heren. En hij verkondigt het oordeel Gods erover. De Heere zegt, jullie zullen getuchtigd worden. Jullie zullen door eigen schuld weggevoerd worden in de ballingschap. Jullie zullen in Babel terechtkomen. Maar, zegt Jeremia, in de toorn zal de Heere ook aan zijn ontfermige denken. Want na 70 jaar zal een rest weerkeren. Dan zullen ze weer terugkomen, die rest, in het beloofde land. Dan zijn die zondige herders weg. Dan zal de Heere regeren. Ja, dan zal straks de grote David komen, de Heer Jezus Christus. En hij zal regeren over zijn volk. Nu, die profetieën van Jeremia, die werden natuurlijk niet op prijs gesteld. Nee, een oordeelsprediking wordt nooit op prijs gesteld. Maar het ging wel in vervulling. Want daar komt het jaar 586 en daar komen de Babyloniërs aan met Nebukadnezar. Daar valt Jeruzalem en dan wordt de bevolking van Juda voor een groot gedeelte in de ballingschap weggevoerd. Jeremia gaat daar niet meer mee. Jeremia blijft in Palestina achter. Maar als dan een aantal Judeërs, Gedalia, de stadhouder van Nebukadnezar, vermoorden, dan moet hij meevluchten naar Egypte. En daar schijnt hij door steniging de dood gevonden te hebben. Nu, dat was de achtergrond van Jeremia. De man Gods die spreekt, ook in onze tekst. De tekst die u plaatsen moet in die vierde periode, dus vlak voor de ballingschap. Jeremia 31 vers 3, laten we hem nog een keer lezen in onze tekst. Daar horen wij, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Als thema schrijven we boven deze woorden, de Heere trekt. Drie gedachten. In de eerste plaats de twijfel aan deze trekking. In de tweede plaats de reden van deze trekking. En in de derde plaats de wijze van trekking. De Heere trekt. De twijfel aan deze trekking. De reden van deze trekking. En de wijze van trekking. In de eerste plaats dus de twijfel aan de trekking van de Heere. In Jeremia 30, vers 2, lezen we de opdracht van de Heere aan Jeremia, dat hij de woorden Gods op moet schrijven. Kijkt u maar in uw Bijbeltje. Daar staat, schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Welke woorden moet Jeremia opschrijven? Wel gemeente, heerlijke, troostrijke woorden. Wat mag hij opschrijven? Wel, dat vervolgt, dat staat in hoofdstuk 30 en 31. En als ik hoofdstuk 30 dan even voor u samenvat als achtergrond van onze tekst, dan zegt de Heere daar, schrijf nou op Jeremia, dat er dagen zullen komen dat ik de gevangenis van mijn volk zal wenden. Ik zal ze wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En ze zullen het erfelijk mogen bezitten. Ik zal het juk van hun hals verbreken. Ik zal hun banden verscheuren. En daar in het beloofde land zullen ze mij weer mogen dienen. De Heere hun God. En hun koning David die ik verwekken zal. De Heere Jezus Christus. Ik zal ze verlossen, zegt de Heer, uit al die verre landen waarheen ze verstrooid zullen raken. Ik zal ze terugbrengen. Ik zal Jeruzalem weer herbouwen. Er zal vreugde zijn, er zal blijdschap zijn. En ze zullen mij weer zijn tot een volk. En ik zal ze tot een God zijn. Schrijf dat op, Jeremia. Opdat als het vervuld zal zijn, dat het volk het verstaan zal. Dat ik de getrouwe ben, de waarachtige, de God van wie je op aan kunt. En Jeremia schrijft het op. Dat God zijn volk zal trekken, terugbrengen. Ja, dat het verbond weer zal bloeien en functioneren. Want tot tweemaal toe lezen we in dit gedeelte. In hoofdstuk 30 vers 22 staat het. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En het staat in hoofdstuk 31 vers 1 nog een keer. Die verbondswoorden, ze zullen mij tot hun volk zijn en ik zal hun God zijn. En dan zegt de Heere, wat ik nu zal doen, dat zal sterke overeenkomsten vertonen met de verlossing, met de uittocht uit Egypte. Dat staat in het vers dat aan onze tekst vooraf gaat. De Heere zegt, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Moeten we even terug in de geschiedenis, jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Hoe het verbondsvolk daar in Egypte zat. Geknecht werd door de farao. Maar daar kwam God met de 10 plagen. En hij bracht farao en zijn volk op de knieën. En tenslotte zei farao, ga dan maar met alles wat je hebt. Zelfs meer dan dat. En daar gaat het volk des Heren naar het land, naar het beloofde land. De groten, de kleinen. Allen overgeblevenen van het zwaard, inderdaad. Want hoe had de farao niet geprobeerd dat verbondsvolk om te brengen? Hij had gezegd, al die jongetjes met het zwaard doden. Met de gedachte, dan zal er straks geen volk meer zijn. Het lukte niet. Waarom niet? God zorgde daarvoor. Toen een ander plan. Hij zegt tegen de vroedvrouwen, kon die dus niet gebruiken. Hij zegt tegen zijn soldaten, al die jongetjes in de Nijl werpen. Nee, zegt de Heer, afblijven van mijn volk. Ik sta ervoor in. Ik trek ze, ik breng ze terug. Maar ook in de woestijn hing het zwaard boven het hoofd van het volk, niet waar? Want daar komt onverwachts Amalek. Amalek die het volk aanvalt met één bedoeling, namelijk om het van de aardbodem weg te vagen. Maar de Heere zegt nee. Mozes mag bidden tot God en de Heere zegt afblijven van mijn volk. Dat was dus een onverwacht zwaard. Maar er was ook een verdiend zwaard. Denkt u maar eens, gemeente, aan wat er bij de Sinaï gebeurt als Mozes op de berg is. Wat doet het volk daar, jongens en meisjes? Daar gaan ze een kalf maken, weten jullie wel, dat gouden kalf. Dan gaan ze daar rond dansen en springen. Dan gaan ze dat kalf vereren. En dan moet ook het zwaard komen. Het zwaard van de Levieten. Velen moeten naar onder het volk vallen. En Mozes zegt, o Heere, schrap mij maar uit uw boek. De Heere zegt, ik ga dit volk verdelgen. Ik ga ze allemaal doden. O Heere, zegt Mozes, schrap mij dan maar uit uw boek. Als het volk maar behouden mag worden. De Heere verhoort Mozes. Mozes hoeft ook niet uit het boek. De Heere spaart zijn volk. Overgeblevenen van het zwaard. Wat is daar nu het geheim van, gemeente? Dat de Heer elke keer zijn volk spaart. Wat is daar nu het geheim van? Ook talloze malen daarna nog in de woestijn. Wel, dat is het geheim. In de lendenen van het volk is de Christus. Daarom is de Heer zijn volk genadig. Niet om iets in dat volk, absoluut niet. Maar omdat in dit volk de Christus wordt meegedragen. Hij moet geboren worden straks in de volheid des tijds uit het volk der Joden. En Daarom brengt de Heer zijn volk naar het land der rust. Daarom bespaart de Heer zijn volk. Daarom vergeeft de Heer wel 1000 maal hun zonden en ongerechtigheden. Omdat zijn zoon komen moet op aarde. Om zijn middelaarswerk te gaan doen. Nu zegt Jeremia wat dus in het verleden gebeurd is. In de uittocht, in de woestijn. Dat zal de Heer opnieuw gaan doen. Juda komt opnieuw in de ballingschap. Juda komt opnieuw, zou je kunnen zeggen, in een soort Egypte terecht. Maar, zegt de Heer, ik zal ze weer trekken. Ik zal ze weer terugbrengen naar het land der rust. Dit is dus de achtergrond van onze tekst. Houd u die vast. En dan doen we een stapje verder. Dan komen we bij vers 3. Dan horen we aan het begin van onze tekst een heel andere toon. Want daar horen we een stem uit het volk die de profetie van Jeremia in twijfel trekt. Een soort tegenwerping zou je kunnen zeggen. Zal de Heere dat opnieuw gaan doen? Zal de Heere opnieuw zijn volk gaan verlossen uit dat nieuwe Egypte? Dat kan de stem uit het volk niet geloven. De Heer is mij wel verschenen van verre tijden. In een heel ver verleden is de Heer wel verschenen en heeft hij machtige daden gedaan onder zijn volk. Maar zal zoiets opnieuw gebeuren? De kleingelovige stem uit het volk kan het niet geloven. Hier horen we een kind des Heeren en in hem het hele verbondsvolk. Een kind des Heeren dat zo moe geworden is, zo moedeloos, zo mat, zo uitgeblust. Er is geen geloofskracht meer om te kunnen geloven. Dat God nog eens zal doen wat hij eerder heeft gedaan. Hier horen we iemand aan het woord, gemeente, die lijkt op Gideon. Jongens en meisjes, jullie weten dat. Als daar de engel des Heren bij Gideon komt, als daar de engel des Heren zegt, de Heere is met u, gij strijdbare held. Dan gaat Gideon ook spreken vanuit datzelfde klein geloof. Dan zegt Gideon, och mijn Heer, zo de Heere met ons is. Waarom is ons dan dit allemaal wedervaren? Waar zijn dan al die wonderen die onze vaders ons hebben verteld? Zeggende, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? De Heer heeft ons verlaten, zegt Gideon. Hij heeft ons in de hand van de Midianieten gegeven. De Heer is ons wel verschenen van verre tijden. En in verre tijden, maar nu niet meer. Jesaja zegt ergens, voorwaar, gij zijn een God die zich verborgen houdt. Dat horen we ook in het begin van onze tekst. Die boodschap van Jeremia die is zo groot, zo rijk. Men kan er niet bij. Dat de Heer dat zal doen, is onwaarschijnlijk. Welke lijnen komen daar naar ons toe, gemeente, vanuit dit stukje van onze tekst? Ik wil er 3 trekken. De eerste plaats deze. Dat ook tot ons vanmorgen hier in de kerk de belofte van de Heer komt. De belofte van zijn trekking. Want is dat niet de belofte van het evangelie die in de prediking elke keer weer naar ons toekomt? De verlossing uit Egypte, de verlossing uit de ballingschap, ze staan model voor de verlossing van de zon daar uit het Babel van de zonde. Uit het Egypte van de ongerechtigheid. Israël moest uit Egypte en uit Babel verlost worden. Zelf konden ze zich niet bevrijden. Daar zijn ze ook goed achter gekomen. De Heer moest eraan te pas komen. En de Heer wilde eraan te pas komen. Hij kwam met zijn belofte. Met zijn vaste belofte. Ik zal mijn volk redden, verlossen, trekken. Terwijl zulks allerminst te verwachten is. En zoals dus eertijds Israël verlost moest worden uit die orde van de ballingschap. Zo moeten wij ook verlost worden, gemeente. Wij verkeren door eigen schuld ook in de ballingschap. Weet u dat al? Wij zijn van natuur ook ver van huis. De relatie met God is verbroken door de zonde. Wij zijn vijanden van God van nature. De duivel heeft ons ver weggevoerd in een ver land. En we leven onder zijn heerschappij. En nu in de prediking van het evangelie komt die belofte naar ons toe. Dat we verlost kunnen worden, moeten worden en zullen worden. Dat de Heer ons wil trekken uit het rijk van de duisternis en over wil brengen in het rijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Nu deze 2 dingen, gemeente. Wat doen die nu in uw leven, zegt u het zelf nu eens. Bent u er al achter dat u verlost moet worden? Bent u er al en ben jij er al aan ontdekt dat je ver van God afleeft? Dat er een scheiding tussen God en uw ziel is door de zonde. U weet het allemaal met uw hoofd, maar met uw hart weet u het daar al. Hebt u het alles beleefd? Hebt u het alles beweend? Dat er een scheiding is, een kloof tussen God en u. Onoverbrugbaar vanuit uzelf. En als je daarvan iets gaat zien in je leven. En je hoort dan die belofte van de Heere dat hij je verlossen wil. Als je op hem vertrouwt. Als je tot hem de toevlucht neemt. Dan wordt het je zo'n wonder. Maar voor jezelf denk je, ik moet verloren gaan voor eeuwig. En ik heb het verdiend ook. Maar de Heere zegt, wie tot mij vlucht. Wie als een arme zondaar tot mij komt. Die hoeft niet verloren te gaan. Zult u dan vluchten? Zult u dan komen tot Christus? Wanneer jongens en meisjes, gaat een leger vluchten? Jullie zeggen, ja, als de generaal ziet dat het verloren is. Precies. Wanneer gaat een mens vluchten tot God? Wanneer gaat een mens de toevlucht nemen tot Jezus Christus? Als je erachter komt, het is verloren met me. Dan ga je vluchten, dan ga je zoeken. Ja, dan ga je werkzaam worden met een belofte als deze. Dan ga je zeggen, Heere, wilt u me trekken? Ik kan mezelf niet trekken. Ik kan mezelf niet bij u brengen. Maar wilt u me trekken? Wilt u me leiden? Tweede, wat uit onze tekst naar voren komt in dit gedeelte is, dat er ook bij ons twijfel kan zijn aan die belofte van die trekking. Misschien is er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, ja, u zegt dat wel en ik weet het ook wel. Dat die belofte er ligt. En dat de Heer het ook tegen mij zegt, ik wil je trekken uit het rijk van de duisternis. Maar mag ik wel werkzaam zijn met die belofte? Is die belofte eigenlijk wel ook voor mij bestemd en tot mij gericht? Wat dacht u? Tot wie was het woord Gods gericht in Jeremia 31? Dat was tot het hele verbondsvolk. Onbekeerden en bekeerden, goddelozen en rechtvaardigen, tot iedereen. De Heer heeft heel zijn volk op het oog. En zo komen de beloften Gods vandaag tot de gemeente van het Nieuwe Testament. Tot de gelovigen en hun kinderen. U mag dus werkzaam zijn of worden met de beloften van God. U mag de Heere smeken, o Heer, ik heb het gehoord vanmorgen. Dat ik getrokken moet worden en dat u me trekken wilt. Wilt u het ook doen, o God, naar uw eigen belofte. En houdt u dan maar aan. En grijpt u dan maar moed. En hou maar bij de Heere aan totdat hij u genadig is. En vooral u die verkeerd bent. U moet dat vooral doen. U moet daar vooral mee bezig zijn. Misschien zijn er onder u die denken dat heeft toch geen zin. Of dat mag niet. Die gedachten komen wel eens voor. Ja, maar als je onbekeerd bent, dan nee. Werkzaam worden. Niet afwachten, dat zegt de duivel. De duivel zegt, wacht nou maar af tot God in je leven komt. We mogen werkzaam zijn met het woord Gods. We mogen de Heere eerbiedig met de vinger erbij op zijn eigen woord wijzen. En wijst u dan ook maar op uw voorhoofd. En zegt u het maar, Heere, uw beloften, ze zijn toch betekend en verzegeld aan mijn voorhoofd. Wilt u ze ook vervullen? Wilt u ze ook waarmaken? Wilt u me trekken? En dan de derde lijn is, als we daarvan iets in ons leven mogen kennen. Als de Heer ons het geestelijk leven heeft geschonken, dan kan dat wel eens wat wegzakken, nietwaar. Dan kun je wel eens in dorheid terechtkomen. Een dorheid die maar niet weggaat. En dan kun je zo, denk ik, misschien is er vanmorgen iemand in de kerk. Ik hoor iemand die zegt, ik kan zo meekomen in die stem van die klein gelovige hier. Het is de stem in mijn hart. Ik moet zeggen, ja, Heere, u bent mij verschenen van verre tijden. Vroeger, toen en toen. Toen hebt u me opgezocht. Toen is mijn leven veranderd. Toen is uw geest gekomen. Toen hebt u mijn harde zondaarshart verbroken. Toen werd alles anders. Toen mocht ik uw liefde ervaren. Toen heb ik onvergetelijke uren gehad in de kerk. Met mensen van Gods volk. Met anderen zomaar onderweg. Met het lezen van uw woord. Met het lezen van een goed boek. De tijd van de eerste liefde. Maar u zegt, het is allemaal zo ver weg. De fut is uit mijn geestelijk leven. Ik lees wel in de Bijbel. Ik bid nog wel tot God, maar het doet me zo weinig. En als ik dan vanmorgen die belofte hoor, dan denk ik, zou het wel voor mij zijn. Zou de Heere mij wel getrokken hebben? Ik vrees nog dat ik nog om moet komen. Weet u wat u dan moet doen, aangevochten broeder en zuster? Wees toch maar veel bezig met deze belofte Gods. En zoek de Heere aan de troon der genade. Worstelend om de hernieuwing, om de verlevendiging van uw geloofsleven. Ga de weg van de middelen die de Heere geeft. De weg van het woord. Weg van het gebed. Leest u eens een goed boek van de week. Zegt Heere, zegen het aan mijn ziel. Omdat het weer verlevendigd mag worden. Omdat ik uw gemeenschap weer mag ervaren. Dat weet ik wel, dan kun je met ervaringen uit het verleden niets meer doen. Nee, maar je mag wel ervaringen uit het verleden productief maken. En daar bedoel ik dit mee. Dat mag een pleitgrond zijn voor de Heer. Ik zie het in de psalmen op zoveel plaatsen. Psalm 71, psalm 44. Daar hoor ik dichters pleiten op grond wat de Heer in het verleden heeft gedaan. U mag dat ook doen, kindersheren. U mag zeggen, Heere, wat er in het verleden was van u, wilt u dat vernieuwen? Wilt u ermee doorgaan? Wilt u het weer doen, o God? De tweede gedachte. De reden van de trekking van de Heere. We hebben dus gehoord dat aan het begin van vers 3 de stem van het kleingeloof aan het woord is. De stem zegt, in het verleden is de Heer me wel verschenen. Maar in het heden en in de toekomst is dat niet meer te verwachten. Dan komt God. God kan dat niet zomaar laten. God gaat spreken. Met nadruk. Met volle nadruk. Hij zegt, ja, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Met goedertierenheid. De Heer zegt, ik heb je getrokken. Ik zal je trekken uit de ballingschap. Net zoals toen in Egypte. Waarom? Waarom zal de Heere dat doen? Welke reden heeft hij daarvoor, gemeente? Is dat omdat het volk Israël dat zo waard is? Is dat omdat Israël zo'n best volk is dat het die trekking heeft verdiend van de Heere? Onthoudt u het goed? Absoluut nee. De Heere zegt het hier zelf. Ik heb getrokken en ik zal trekken. Enkel en alleen. Omdat ik mijn volk heb lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daar alleen ligt de grond van Gods trekking. God heeft zijn volk lief gehad, zegt hij. God heeft zijn volk in zijn verkiezende liefde uitverkoren. Gods liefde is altijd verkiezende liefde, gemeente. Gods liefde is altijd onderscheidmakende liefde. De Heere koos, jongens en meisjes, jullie weten dat, zijn volk uit al de volken van die toenmalige wereld. Israël, wat het kleinste volk was, wat het onbetekenendste volk was. De Heere koos het eruit, hij haalde het eruit in zijn eeuwige verkiezende liefde. Eeuwige liefde. Dat wil dus zeggen, die liefde die heeft zijn oorsprong in het wezen van God. Die liefde had dus geen oorsprong in het volk. Die liefde werd ook niet opgeroepen door dat volk, helemaal niet, integendeel. Die liefde die ontsproot aan Gods hart. Die ging van God uit. Eeuwige liefde. Liefde vanuit God. Liefde die ook eeuwig is. Zonder begin, zonder einde. Van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En het is ook een liefde die uitkomt in de daad. In de daad van de trekking. Als we daarover nadenken, gemeente, dan staat je verstand vol eerbied stil, toch? Daar kunnen wij niet inkomen. Gods liefde. Waardoor er in het vaderhart van God een heilsplan is gekomen. Een heilsplan. Door die liefde heeft God gevallen zondaren uitverkoren in Christus. In die liefde heeft God zijn oog laten vallen op Israël. Het mocht zijn volk zijn. Eerst begon God met heel de wereld. Maar dat liep mis. De mens verliet God. Toen heeft God een nieuw begin gemaakt met Abram. Uit Abram is het Joodse volk gesproten. In het Joodse volk is het heil gerealiseerd. De Heer Jezus Christus is uit het Joodse volk naar het vlees opgekomen. En toen God zijn heil had gerealiseerd. Toen de prijs was betaald, de losprijs verworven. Toen is de grens weer open gegaan. Toen heeft God zich weer gericht op de hele wereld. Gods liefde is een trekkende liefde. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Denk maar eens aan Adam en Eva. Adam en Eva waren in de zonde gevallen. Adam en Eva vluchten van God in de struiken. God ging ze trekken met eenzijdige liefde. Abram en Ur der Chaldeeën, levend te midden van de afgoden. Wat ging God doen? God ging hem trekken uit het heidense land naar het beloofde land. Wat zat erachter, zegt u? Eenzijdige liefde. Israël in Egypte, God ging trekken. Wat zat erachter? Eenzijdige liefde. En straks weer... volk in de ballingschap. God gaat het eruit halen. Wat zit erachter? Eenzijdige liefde. Maar ook in het klein. Dat is in het groot wat ik nu zei. Maar nu in het klein. Onder het volk ging God ook trekken. Hij ging onder het volk zondaren tot zich trekken door het geloof dat hij werkte. God ging mensen naar zich toe trekken. Zo ging hij door in het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Daar komt zijn zoon op deze aarde, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dan moeten ze naar Egypte toe. God gaat ze terugtrekken. En straks op Golgotha brengt hij zijn offer. En trekt God zijn zoon de hemel in. En wordt dat offer van Christus toegepast aan velen. De eeuwen door. Wat zit er nu achter? Achter al deze trekkingen. Van het paradijs tot op vandaag. Niets anders. Niets meer. Dan Gods eeuwige. Soevereine. En verkiezende liefde. Wat kunnen we hieruit leren, gemeente? Allereerst dit. Dat Gods liefde tot ons. Aan onze liefde tot hem vooraf gaat. Als wij een kind des Heren mogen zijn, is dat omdat God de eerste was in ons leven. Zult u dat nooit vergeten? Het is altijd goed om eraan te herinnerd te worden wat Johannes schrijft in zijn eerste brief, de apostel Johannes. Johannes zegt, hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Tot een verzoening van al onze zonden. Wij zijn van nature vijanden van de Heer. Wij hebben van nature hem niet lief. Wij haten hem, zegt de catechismus. Maar God zegt, ik wil als de eerste mijn liefde tot u doen uitgaan. Ik wil u in mijn ontferming opnemen. Vindt u dat geen wonder, kind des Heren? Als u daar eens aan denkt vanmorgen een ogenblik. Aan die goddelijke soevereine liefde. Die naar u is uitgegaan. Het is goed om daarbij stil te staan. Elke keer maar weer, we doen het veel te weinig. Als we daaraan denken, God en ik. De heilige, de rechtvaardige God en ik. Zondaar. Ik die naar het avondmaalsformulier mijn zonden en vervloekingen me moet mishagen. Me voor God moet verootmoedigen. Wat doen we het weinig, volk des Heren. Wat staan we vaak te hoog. Wat zijn we nog vaak hoogmoedig. En de Heere... De Heer wil ons klein hebben. De Heer wil ons ootmoedig hebben. Ootmoedig mens. En hoe word je ootmoedig voor God? Wel, dat word je. Als je ziet wie je bent voor God. Als je ziet dat jouw zonden de Heer Jezus Christus aan het kruis hebben gebracht. Met McChain mogen we zingen, gestorven voor mij. Maar zingt u ook wel eens gestorven door mij? Zingt u ook wel eens, hij is gestorven door mij? Kijk, als je dat ziet, dan word je klein, dan word je heel klein. Dan zeg je, o Heer, wat een genade. Wat een liefde, ook voor een mens als ik. Als je daarvan iets gaat zien, dan gebeurt er wat in je leven, dat heeft een uitwerking. Dan gaat een dode zondaar leven. Dan gaat een dode zondaar God lief hebben, dat is altijd het tweede. Eerste liefde van God in mijn hart. En dat wekt wederliefde, dat kan niet anders. Ik ga God meer en meer lief hebben. Lief hebben in de Bijbel, dat is op de eerste plaats zetten. De Heer komt al meer bovenaan in mijn leven. Ik word al meer op hem gericht. Ik heb hem al meer nodig. En ik word er al meer verwonderd en ontroerd van. Dat zo'n heilig God mijn arme zondaar wil lief hebben. Dat hij zijn oog op mij heeft laten vallen. Dan begrijp ik dat oude vers. Dat zegt, waarom, o God, was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. Het is verkiezende liefde alleen, gemeente. Het is Gods soevereine welbehagen. Ik mag God lief hebben, omdat hij mij eerst lief had. Omdat hij zijn zoon wilde geven, ook voor mij. En dan is de derde lijn vanuit dit stukje van de tekst. Dat wie in deze liefde van God besloten ligt, die zal er nooit meer uitvallen. Want Gods liefde is een eeuwige liefde. Een liefde vanuit het wezen Gods. Een liefde waar ook nooit een eind meer aan komt. Bij ons op aarde kan er wel eens helaas een einde aan de liefde komen. Maar bij God niet. God zegt nooit, mijn liefde is ten einde. O ja, Wij kunnen nog afdwalen vaak genoeg, helaas. Wij kunnen ons nog wel van God afzondigen. Maar Gods liefde is eeuwig. En als God een band legt, dan wordt hij nooit meer verbroken. Al maak ik me 1000 keer waard dat God er een punt achter zal zetten. Al zijn er vele bestrijders. Al zijn er vele aanvechtingen. Al is de duivel daar die die band der liefde probeert te verbreken. Nee, zegt Paulus. En we zeggen het met Paulus, misschien fluisterend, misschien stamelend. Maar we zeggen het met Paulus. Ik ben verzekerd dat niets mij zal scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. U zegt waarom dan niet wel? Omdat God me vasthoudt in en met zijn liefde. De derde gedachte is de wijze van trekking van de Heer. Omdat God zijn volk lief heeft met een eeuwige liefde, daarom heeft hij het getrokken. Eerst uit Egypte. Er staat zo mooi in het begin van Exodus. De Heere zag de kinderen Israëls aan en hij kende hen. Hij had hen lief. Hij wendde hun lot. Hij bracht ze terug naar het land dat vloeide van melk en honing. Jeremia zegt, de Heere zal het straks weer doen. Hij zal de ellende van zijn volk in de ballingschap aanzien. Hij zal ze eruit trekken. Hij zal ze terugbrengen naar het land der vaderen. Wat zat erachter? Daar zat Gods eeuwige liefde achter. Wat zit erin? In die beide trekkingen zit Gods goedertierenheid. Want daarmee trekt de Heere. Hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Je zou kunnen zeggen, de Heere trekt zijn volk met een touw waar het woord goedertierenheid op staat. De Heere slaat een touw heen om zijn volk. En dan trekt hij het heel zachtjes naar zich toe. Wat een goedertierenheid van God gemeente. Wat een onverwachte, onverdiende goedheid. Wat een verbondstrouw. Gods trekking is goedertieren. Dat wil zeggen, er is dus absoluut geen sprake van menselijke waardigheid of verdienste of wat dan ook. Alleen Gods goedheid. God trekt omdat hij het wil. En gelukkig is het ook maar zo, niet waar? Want als hij niet zou trekken, kwamen we er nooit. Maar hij wil zijn volk uit ellende trekken. God wil ze eruit trekken, want een trekkracht is daar niet voor nodig, gemeente. Ik herinner me de Dordtse leerregels. Er wordt gesproken over die nieuwe geboorte, dat daar dezelfde kracht voor nodig is als bij de schepping. Wat God in het groot doet, die trekkracht onder het volk Israël, dat zal hij ook in het klein doen. Dat doet hij ook in het leven van mensen. Mensen die door de zonde van hem vervreemd zijn. God slaat om al zijn kinderen dat touw heen. De band van de liefde, touw van de goedertierenheid. En God gaat trekken, onwederstandelijk, zegt de Dordtse leerregels. God bewijst op zijn tijd zijn goedertierenheid aan mij. Hij geeft er ook oog voor, zodat ik het op ga merken. En daardoor wordt mijn hart verbroken. Als ik iets van dat touw ga zien en ga voelen, die trekking, dan ontstaat er, zegt Paulus, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan voel ik het. Ik word naar God toe getrokken. Maar dan kom ik er tegelijk achter, het kan niet. Ik kan niet tot God genaken. Ik kan niet tot God naderen in mezelf. Ik heb een middelaar nodig die voor mij instaat. Die mijn zonde bedekt, die mijn schuld wegneemt. En dan ga ik hem zoeken. Het middel om de welverdiende straf te ontgaan. En dan zegt de catechismus, zoek dan maar naar de middelaar. En dan ga ik zoeken, maar als ik zelf wel zou moeten zoeken alleen, dan kwam er nog niets van terecht. Maar dan merk ik het, dat de touw van de goedertierenheid mij trekt naar de middelaar, naar de Heer Jezus Christus. God trekt mij naar zijn Christus toe en in zijn Christus naar zichzelf. En zo word ik getrokken met die trekkende liefde van de Vader uit de duisternis naar dat wonderbaar licht. Naar God. Wie zal het precies kunnen verwoorden, gemeente, wat dat wil zeggen, als dat in je leven gebeurt? Dat moet je beleven, niet waar? Als je daarover moet praten, dan ben je het geheim misschien zo weer kwijt. En weet u wat zo heerlijk is? God blijft trekken, alsmaar door. Steeds dichter naar hem toe. Zijn kinderen, ze zijn zo koppig en zo eigenwijs in zichzelf. Regelmatig gaan ze in plaats van vooruit weer achteruit. En regelmatig komen ze in moeilijke omstandigheden terecht door eigen schuld. Voordat ze het weten zitten ze met David in die kuil, weet u wel. van, en die ruisende kuilen in dat modderig slijk. Dan moeten ze weer uitgetrokken worden. Dan zitten ze daar in de put. Misschien is er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, u hebt over mij nu. Dan zit je daar in de put. En dan kijk je naar boven. En dan komt daar dat touw weer naar beneden. De touw van de goedertierenheid. En God haalt je er weer uit. Onverdiende goedheid, zegt u, jawel. Zo blijft God trekken heel het leven door. Omdat zijn liefde eeuwig is. Nu mag ik u vanmorgen vragen aan jou. Kent u iets van die trekkende liefde in uw leven, gemeente? Hebt u iets leren zien, leren ervaren van dat touw van Gods goedertierenheid? Waar komt het op aan, hoor? Wij moeten allemaal getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dan weet ik wel, bij de ene gaat dat heel snel en fel en die kan de dag aanwijzen. En de andere gaat het meer in de weg van de geleidelijkheid. Dat geeft ook niet. Als u maar getrokken wordt en als u er maar iets van kent. Al Gods kinderen leren er iets van. Wat? Wat de blindgeborene zei. Hij zei, één ding weet ik. Dat ik blind was, dat ik nu zie. Of anders gezegd, één ding weet ik. Dat ik eerst niks zag, maar dat ik getrokken ben. Dat mijn ogen geopend zijn. Kijk, en dat hebben we nu allemaal nodig. En dat is de opdracht die u van mij krijgt vandaag. Voor vandaag. Gaat uw levensweg eens na, gemeente. Of daarop die trekkende liefde van God te vinden is. Of u iets kent van dat getrokken worden naar Christus toe. En in Christus naar de Vader. Als u moet zeggen, ik heb er niets van. Dan moet u nog tot bekering komen. Dan moet ik ook ernstig waarschuwen. Als u nog niet die trekkende liefde hebt ondervonden, dan wankelt u ten dode. Bid dan God of hij vandaag nog aan u begint met te trekken. Of hij vandaag dat touw nog om u heen wil slaan. En of hij wil beginnen om u tot zich te trekken. En als u de trekking nu niet gevoelt, maar weet van andere tijden, dan moet u straks de binnenkamer in. En dan met eerbied gesproken zegt u dan maar, Heere, wilt u vandaag weer eens een rukje geven aan dat touw? Heere, wilt u me weer eens trekken? Trek mij, Heere, dan zal ik u nalopen. Jongens en meisjes, jonge mensen, kennen jullie ook iets van deze trekkracht van de Heere? Als jullie groter worden en ouder worden, dan merk je heel veel van de trekkracht van de wereld niet meer. Als de wereld voor je open gaat, dan zal de duivel ook proberen op allerlei mogelijke manieren aan jullie te trekken, om je van de kerk af te trekken, van de Heere, van zijn woord en van zijn dienst. En waar trekt de duivel je naartoe? Niet naar de Heere toe, zeg je, nee. Precies de andere kant op. Naar het verderf. Naar de eeuwige ondergang. En daarom vraagt het jongens en meisjes vandaag aan de Heere. Heere, mag ik een andere kant op getrokken worden? Wilt u mij trekken naar u toe met dat touw waar de dominee het over had? Met dat touw van uw goedertierenheid, van uw goedheid. Mag ik een ander mens worden, Heer? Mag ik bekeerd worden? Wilt u in mijn leven werken? Wilt u de belofte van de trekking in mijn jonge hart vervullen? Zul je het zo doen? Dan zal de Heer je horen. Als je pleit op het woord van de Heer. Als je de Heer wijst op zijn eigen beloften. Dan zal de Heer je niet laten staan. Want hij is de trouwe verbondsgod. Hij is zijn woord aan ons kwijt. Hij zal u genadig zijn. En zo gaat de Heer maar door. Ook vanmorgen, Heer, gemeente, trekt hij. Dat touw van de goedertierenheid. Hij gaat maar door. Als je het ervaren mag in je leven, dan ga je er ook steeds meer van zien en beoefenen. Steeds meer inzien dat hij trekken moet en zal. En wat gebeurt er dan? Dan ontstaat daar het verlangen. Als je al meer zicht mag krijgen op die eeuwige liefde van God. Dan ontstaat er al meer het verlangen om eenmaal zonder zonde. Zonder aanvechting te delen in Gods liefde. Met Paulus ga je dan instemmen. O, mocht ik bij Christus zijn. Want dat is verreweg het beste. Ja, dan komt het verlangen. Om aan te mogen zitten daar aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Waar de liefde heerst. Waar Gods eeuwige liefde straalt. En dan, als Gods kind daar mag komen. Door genade alleen. Dan is de trekking voltooid. Dan is de Heer klaar met trekken. Dan staat er niets meer tussen God en mij in. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe Heere, aan het einde van deze dienst dank uw naam hartelijk. Dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dat we samen mochten luisteren naar dat heerlijke woord. Van die eeuwige liefde van u en van uw trekking. Nu smeken we u Heer of u het woord wilt zegenen aan ons aller hart. Of het niet het ene oor in zal gaan en het andere weer uit. Maar dat we allen ermee werkzaam mogen zijn. Ja, Heere, dat wij in ons leven iets mogen kennen van die trekking. Voor het eerst vandaag of bij vernieuwing. O Heere, we hebben het niet verdiend. Maar u zegt het toch zelf dat u trekken wil. O Heere, en daarom mogen we toch ook vragen vanmorgen. Of u ons allemaal wilt trekken. Onze kinderen, onze jonge mensen. Zij die in de kracht van het leven staan, onze ouderen. Heel de gemeente. In de kerk en thuis of waar zij zich bevinden. O Heere, sla dat touw van uw goedertierenheid rondom ons heen. En houd ons maar vast, Heere. Want wij dwalen zo weer weg. Als u ons even loslaat, dan zijn we net als dat kleine kind. Die het handje van de hand van moeder loslaat en zo weg is. O Heere, zo zijn wij ook na ontvangen genade nog zo vaak. Houd u ons vast. En trek ons steeds dichter naar u toe. Totdat wij eenmaal daar zullen zijn, waar de trekking voltooid is, waar we aan zullen zitten, aan de bruiloft van het Lam, en voor eeuwig zullen delen, volmaakt en zonder zonde, in die eeuwige liefde, die ons verstand verre te boven gaat. Heere, schenk deze weldaad aan ons allen. Wees met ons, Heer, als we van hier gaan. Geef ons verder een gezegende zondag. En brengt u ons vanavond opnieuw in uw huis om uw woord te horen. Vergeef het zondige van deze dienst, Heere. Neem al het verkeerde eruit weg. Zie ons in genade aan. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 116, vers 1, 2 en 3. En in deze coupletten vindt u heel treffend vertolkt de trekking van de Heere. God heb ik lief. want die getrouwe Heer, ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.